Voor vandaag is als onderwerp aangekondigd, hier en daar althans, de geschiedenis van Jefta, waarbij zijn dochter bepaald niet onvermeld mag blijven, hoewel we niet eens weten hoe ze heette. En bovendien weten we ook dat ze aan het normale maatschappelijke verkeer onttrokken werd. Maar dat is nou net de reden waarom we daar eens over moeten hebben ook vandaag. En ter inleiding daarvan lees ik het laatste deel van Richteren hoofdstuk 10. En dat is inderdaad de inleiding op de geschiedenis. Richteren 10 vanaf vers 6, waarin staat wat we nogal vaak lezen in het boek Richteren, namelijk: toen voeren de kinderen Israëls voort te doen dat kwaad was in de ogen des Heren, en dienden de Baals en Astaroth en de goden van Syrië en de goden van Sidon en de goden van Moab en de goden der kinderen Ammons, mitsgaders de goden der Filistijnen, en zij verlieten de Heren en dienden hem niet. Zo ontstak de toorn des Heren tegen Israël, en hij verkocht hen in de hand der Filistijnen en in de hand der kinderen Ammons. En zij onderdrukten en vertraden de kinderen Israëls in datzelfde jaar. 18 jaren onderdrukten zij al de kinderen Israëls die aan gene zijde van de Jordaan waren, in het land der Amorieten dat in Gilead is. Daartoe togen de kinderen Ammons over de Jordaan om te krijgen, zelfs tegen Juda en tegen Benjamin en tegen het huis van Efraïm, zodat het Israël zeer bang werd. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere, zeggende: wij hebben tegen u gezondigd, zo omdat wij onze God hebben verlaten, als dat wij de Baals gediend hebben. Maar de Heere zeide tot de kinderen Israëls: heb ik u niet van de Egyptenaren en van de Amorieten en van de kinderen Ammons en van de Filistijnen en de Sidoniërs en Amalekieten en Maonieten die u onderdrukten, toen gij tot mij riep, alsdan uit hun hand verlost? Nochtans hebt gij mij verlaten en andere goden gediend, daarom zal ik u niet meer verlossen. Gaat heen, roep tot de goden die gij verkoren hebt, laten die u verlossen ter tijd uw benauwdheid. Maar de kinderen Israëls zeiden tot de Heren: wij hebben gezondigd, doe gij ons naar alles wat goed is in uw ogen, alleen verlos ons toch te deze dagen. En zij deden de vreemde goden uit hun midden weg en dienden de Heren. Toen werd zijn ziel verdrietig over de arbeid van Israël. En de kinderen Ammons werden bijeengeroepen en legerden zich in Gilead. Daarentegen werden de kinderen Israëls vergaderd en legerden zich te Mispa. Toen zeide het volk, de overste van Gilead, de een tot de ander: wie is de man die beginnen zal te strijden tegen de kinderen Ammons? Die zal tot een hoofd zijn over alle inwoners van Gilead. En het volgende woord in de geschiedenis is dan Jefta. Waarna begint de beschrijving van de persoon van Jefta, zijn achtergronden enzovoort. Wel, hier in het boek Richter hebben we te maken met de geschiedenis van Israël nadat men in het land Kanaan terechtgekomen was. Men was door een hoge arm, wordt er gezegd, verlost uit Egypte. En na een omzwerving van 40 jaar door de woestijn was men terechtgekomen in het land wat God beloofd had. Wat de Heere beloofd had aan Abraham, Isaac en Jacob. En in dat land leefde men sinds dat men het land veroverd had in de dagen van Jozua. En we kennen de geschiedenis misschien min of meer, want hij is nogal wat ingewikkeld. Maar het is makkelijk te onthouden, want het gaat erom dat Israël dan zoveel jaren de Heer diende, dan afvallig werd, waarna de vijand kwam, de andere volkeren, die Israël onderdrukten, of in ieder geval bestreden. Waarna dan, als Israël zich bekeerde, een richter opstond die het volk zou richten. Deze richter die nam dan min of meer de plaats in van een koning, maar een koning was er niet en een regering was er ook niet. Want Israël stond officieel onder de heerschappij van een God die zich verborg. En dat mag voor velen van u toch niet zo'n moeilijke gedachte zijn. Zo was het nou eenmaal. Wij zeggen soms Israël was in die dagen een theocratie, wat erg geïdealiseerd is natuurlijk. Want het veronderstelt dat God over hen regeerde. En in de praktijk blijkt dat niet altijd het geval was. Dat wil zeggen, God liet hen dikwijls over aan de goden die zij zichzelf verkozen hadden. Zo staat het ook hier in Richteren 10, vers 14. Gaat heen, roep tot de goden die gij verkoren hebt, laten die u verlossen ter tijd uw benauwdheid. En het merkwaardige daarvan is dat Israël was dat volk wat God verkoren had, dat wil zeggen, God had Israël verkoren, maar Israël verkoos zich andere goden. Dat is een eigenaardige zaak. God kiest Israël, maar Israël kiest voor andere goden. Het punt is namelijk dat de mens niet een God kiest, hoewel velen dat denken, zelfs christenen denken dat nog, dat wij mensen onszelf een godsbeeld maken, onszelf goden maken. En de theologie houdt zich over het algemeen bezig met het maken of het zich formeren van een God. Misschien dan ook alleen maar in de gedachten, maar in ieder geval gebeurt dat. Maar de waarheid, de Bijbelse waarheid is andersom. God verkiest namelijk zijn volk en God verkiest in de praktijk gelovigen. En zo is het hier ook. Als Israël tot ongeloof verviel, dan gaf God hen in de hand van de goden die zij zich verkoren hadden. Want u moet goed begrijpen dat er verband bestaat tussen deze volkeren die hier genoemd worden en de goden van deze volkeren. In de Bijbel is het in ieder geval zo dat als Israël zich wendde tot een ander volk, dan wendde het zich tot de goden van dat volk en andersom. En als Israël de God ging dienen van een van die andere volkeren, dan gaf God hen over in de hand van die andere volkeren, want dat hoort bij elkaar. God zegt, ik ben een jaloers God en gij zult geen andere goden dienen nevens mij. En als Israël een verbond sloot met andere volkeren, dan beschouwde de Heere dat als een verbond met de God van dat volk. En hij beschouwde het dus als hoererij. En dan kwam het oordeel van God over Israël. En het hield dan in dat God hen overgaf aan hun eigen begeerlijkheden. Ik citeer uit mijn hoofd even uit Romeinen 1. Want God doet dat vandaag aan de dag nog steeds. God geeft de mens over aan de weg die hij zichzelf kiest. God kiest de mens, dat is waar. God kiest de gelovigen. Maar als er geen geloof is, en als de mens zijn vertrouwen niet wil stellen op deze God van Abraham, Isaac en Jacob, dan laat God die mens los en geeft hen over aan de weg die zij zichzelf verkozen hebben. En dat is wat we om ons heen in de wereld zien. Wij christenen zijn geneigd daartegen te strijden. We zeggen, het gaat verkeerd met de wereld, het gaat helemaal fout. Maar we moeten ons daarbij toch op zijn minst realiseren dat God die wereld heeft losgelaten, de mensheid heeft overgegeven aan zijn eigen begeerlijkheden om allerlei onreinheid, staat er, gieriglijk te bedrijven. En dat was dan weer Romeinen 1. Maar zo handelde de Heer al in de dagen van de Richteren. Hij gaf hen over in de hand van deze andere volkeren. Wat we hier echter lezen is dat na verloop van tijd, na 18 jaren namelijk, Israël min of meer tot bekering kwam. Dat wil zeggen de vreemde goden weer wegdeed en de Heer aanriep en hem vroeg om hen te verlossen. Je moet ook begrijpen dat elke keer als we hier lezen over Heren, en er staat met hoofdletters geschreven, althans in de Statenvertaling, dan wil het zeggen dat daar de naam Jehovah staat. En Jehovah is de naam van de God van Israël. Zoals er namen van andere goden genoemd worden, zoals Baal en de Astaroth, dat is een meervoud trouwens, Astarte. Hè. Het zijn namen van goden, maar wij kennen de God van Israël ook onder de naam, namelijk Jehovah. Men diende niet Baal als het goed was, men diende niet Astarte of wie dan ook maar men diende als het goed was Jehovah. En wat hier gebeurt uiteindelijk na 18 jaar, is dat men die vreemde goden wegdeed en men zich bekeerde tot de Heere en dus Jehovah aanriep. En dat is wat hier staat. En dan wordt onze situatie geschilderd aan het eind van hoofdstuk 10, namelijk dat de kinderen Ammons, dat wil zeggen, letterlijk staat er weer zonen, ook dit is die verkeerde vertaling, net als die van de straks in Galaten 4, hè. Er staat zonen, de zonen Ammons, maar het maakt ons niet zoveel uit, het gaat erom dat het de afstammelingen eigenlijk de erfgenamen zijn van Ammon, het is dus het volk Ammon gewoon. De kinderen Ammons werden bijeengeroepen, het waren dus de Ammonieten, en zij legerden zich in Gilead. En aan de andere kant, daarentegen werden de kinderen Israëls, oftewel de Israëlieten, vergaderd en dus bijeengeroepen en ze legden zich te Mispa. En officieel ligt Mispa trouwens in Gilead. Ik heb een kaart hier hangen, wel staat er niet allemaal even duidelijk op, maar Gilead, dat is ruwweg het gebied van, even kijken, ja hier ongeveer tussen die beide zeeën en dan oostelijk van de Jordaan, waarbij Mispa, dit Mispa vermoedelijk, want het is met een vraagteken, vermoedelijk gelegen is hier. En het ligt dus midden in Gilead. Het is een gebied wat hoort tot Israël, officieel. Daar woonden ook stammen van Israël. Daar woonde namelijk officieel de halve stam van Manasse. Daar woonde de stam van Gad. En meer naar het zuiden woonde daar de stam van Ruben. Waar precies is moeilijk te zeggen. De moeilijkheid is, mensen willen altijd weten waar zaten die Moabieten, waar zaten de Ammonieten, waar zaten de Edomieten, waar zaten de Amorieten, de Filistijnen enzovoorts. En dat hangt er vanaf. Want dan moet ik eigenlijk vragen, wanneer bedoelt u? Want ja, dat weten wij niet zo precies, hè. Waar wonen de Galliërs?
Hè? In het dorpje aan de zee.
Ja, in dat dorpje dat wij inmiddels zo goed kennen natuurlijk. Maar, onder andere dan. Maar het blijkt bijvoorbeeld ook dat Galliërs leefden in Galatië. En de brief aan de Galaten is dus inderdaad een brief aan Galliërs. Die dan misschien niet in Gallië woonden, maar daar ergens in wat tegenwoordig dan Turkije is. Maar zelfs dat wordt nog, daar wordt nog over gediscussieerd. Hè? Dus dat hoort u misschien nog eens, hoe het nou precies was. Maar ik bedoel maar, waar woonde dat volk? Dat is nog maar de vraag. Per slotverrekening zijn er ook die geloven dat de Saksen de afstammelingen zijn van Isaac. Maar de Saksen, die wonen in Engeland, zeg maar, hè. Hè? Ja, zie je wel. Nou, zie je wel. Ik denk, er reageert vast op iemand. Ze zit ergens anders ook nog. Zou je gedacht wezen waar ze allemaal zitten? En bovendien, over de hele wereld kom je Hollanders tegen. Dus vraag mij niet waar die Hollanders uithangen, hè. Er zijn de gebieden in Europa en maar ook in andere continenten waar je gewoon Nederlands kunt spreken. En waar ze het nog verstaan ook. Dat is bijzonder, want je kunt in Nederland soms ergens Nederlands spreken en dan verstaan ze het niet. Maar goed, daar wou ik het nou niet over hebben. Ja. Dus laat maar. Wij weten dus niet precies waar die volkeren zaten. En ze verhuisden nogal eens. Dat ging heen en weer. Er werd ook eigenlijk constant strijd gevoerd om de beste stukken grond. En die volkeren die verhuisden nogal eens. Waarbij u zich overigens moet realiseren dat die volkeren bepaald niet zo geweldig groot waren. Ik weet wel dat er af en toe heel grote getallen in de Bijbel staan. Want dat berust op een verkeerde vertaling, helaas. Maar het is nou eenmaal zo. Want in de praktijk zijn het niet vele tienduizenden, maar zijn het duizenden geweest. En daar bleef het dan ook bij. Maar goed, daar zullen we het nou ook maar niet over hebben. Het gaat er dus om dat die volkeren nogal wat schoven en dus strijd met elkaar voerden. En we zullen dat ook inderdaad tegenkomen in deze geschiedenis. Wat u wel zou moeten weten is dat alles zich afspeelt aan de oostzijde van de Jordaan. En Mispa ligt ongeveer in het midden daarvan. En er staat hier in vers 17 van Richteren 10 dat de kinderen Israëls, de Israëlieten, zich vergaderden in Mispa. Dat wil zeggen, daar kwam men bij elkaar en van daaruit zou die strijd gevoerd moeten worden. Dat was niet zo gek om dat te doen, want waar Mispa ook ligt, het is in ieder geval een hoogte, want dat betekent de naam. De naam Mispa betekent namelijk dat het een uitkijkplaats is. Sommigen vertalen het zelfs gewoon met wachttoren. Nee, die niet, misschien, dat weet ik niet. Nee, die. Maar het is een wachttoren. Het is wel een positie waarvanuit men de hele omgeving in het oog kan houden. En ik weet niet hoe hoog die plek is hier, waar een Mispa getekend is. Maar het lijkt me zo dat je van daaruit een heel groot gedeelte van Gilead, hoofdzakelijk naar het noorden namelijk, kunt overzien. Want het land loopt van daar af naar beneden, namelijk naar de Jordaanvallei. En het lijkt me, als ik het zo bekijk, maar ik weet het niet, het lijkt me dat je vanuit dat Mispa daar, die zee van Galilea, moet kunnen zien liggen. Dus Gilead is daarmee helemaal te overzien. Hoewel de vraag is in hoeverre Gilead zich nog uitstrekt ook naar beneden. Dat wil zeggen, naar beneden de Jabok. Want deze beek hier is dan de Jabok. Dat is dus een soort natuurlijke grens. Maar goed, dat is niet altijd even duidelijk in de schrift terug te vinden, maar daar gaat het ook niet om. We doen geen aardrijkskunde vandaag. Dus we mag globaal even weten hoe het in elkaar steekt. Dus de Ammonieten, die waren samengekomen in Gilead, hier ergens rondom Mispa, zal ik maar zeggen. Ik weet niet precies waar, dat doet er ook niet toe. Maar en Israël trok samen in Mispa vanuit die plaats. En daar lagen er dan de twee legers tegenover elkaar. En toen was de grote vraag, wie moet nou het leger aanvoeren? Want dat is zo'n probleem als je geen regering hebt. Het enige wat ze hadden was oudsten. Ik denk al eens, wat is dat voor een land wat geregeerd wordt door ouderlingen? Maar bij nader inzien lijkt het aardig op Nederland dan. Maar goed, daar gaan we het nou ook niet over hebben. Hè? Dus we gaan naar het volgende hoofdstuk en dan komen we in de geschiedenis waar namelijk Jefta genoemd wordt. De vraag in vers 18 van het voorgaande hoofdstuk was, wie is de man die beginnen zal te strijden? Kortom, wie de aanvoerder zal zijn? Want dat is het begin, hè? Dat is het hoofd in het Hebreeuws. Het gaat erom wie is de aanvoerder. Wie zal beginnen te strijden tegen de Ammonieten. die zal tot hoofd zijn over alle inwoners van Gilead. Want daar komt het op neer. Als men dat leger moet aanvoeren, wordt men inderdaad hoofd over alle inwoners van Gilead. Koning kan hier moeilijk gezegd worden, want koningschap was in Israël tot op dat moment onbekend. Hoewel, nou ja, helemaal onbekend was het eigenlijk niet. Maar we zullen het daar ook niet over hebben. Dus we gaan gewoon verder. De vraag was, wie zal dat doen? En dan het volgende vers begint met het noemen van de naam Jefta. Dat is aardig. Hoofdstuk 11 opent met Jefta. En dat is precies wat de naam ook betekent. Want Jefta betekent dat hij zal openen. Gewoon letterlijk, makkelijk. Makkelijke naam. Hij zal openen. Jefta zal openen. Hij zal de strijders ook openen, maar hij zal nog een heleboel meer dingen openen. Maar laat ik verder gaan. Er staat in vers 11... of in hoofdstuk 11 vers 1. Jefta nu, de Gileadiet, was een strijdbaar held. Dat is de term die in het boek Richter steeds gebruikt wordt. Weet je wel, bij Gideon hadden ze ook strijdbare helden. Jefta de Gileadiet was een strijdbaar held. Ik hoorde van de week iemand zeggen, eigenlijk was hij maar gewoon een struikrover. Maar dat lees je niet, eerlijk gezegd. Dat is een beeld wat wij ons misschien... vormen, en misschien min of meer terecht, maar als ik de geschiedenis zo lees, krijg ik een ander beeld van Jefta. Ik krijg het beeld namelijk van een man die precies wist wat hij wilde, en die zijn vertrouwen daarbij ook gesteld had op de Heer. En dat zien we ook wel in deze geschiedenis. Jefta nu, de Gileadiet, was een strijdbaar held, maar hij was een hoerenkind. Ja, dan denk ik altijd, dan is hij een goed gezelschap, want daar kennen we er nog een paar van in de Bijbel. Hij was het kind van een hoer, dus... een buitenechtelijk kind, of een kind van een andere vrouw, zoals het hier genoemd wordt. Doch Gilead had Jefta gegenereerd. En nou blijkt in eerste plaats dat hier Gilead tweemaal genoemd wordt. Eenmaal als de naam van een streek. Want dit was in het gebied wat Gilead heet. En in de tweede plaats staat er Gilead had Jefta gegenereerd. Zodat niet alleen de naam van de streek genoemd wordt als oorsprong van Jefta, maar ook de naam van een man. En die man die heet naar de streek Gilead. En ik denk zelfs dat het ook wel andersom kan. Maar dat is nog de vraag. Het is niet zo hoor. Want de naam Gilead is ouder dan deze meneer Gilead, lijkt mij. Ik heb het niet helemaal na kunnen rekenen. Maar ik kom er zo wel even op terug. De naam Gilead wordt dus in twee betekenissen gebruikt. Als naam van een man en als naam van deze streek. En Jefta was uit deze streek en uit deze man voortgekomen. En er staat er in vers 2. Gileads huisvrouw baarde hem ook zonen... En de zonen deze vrouw, groot geworden zijnde, stieten Jefta uit en zeiden tot hem, gij zult in het huis onze vaders niet erven, want gij zijt een zoon van een andere vrouw. Hij was een buitenechtelijk kind en hij wordt door de echte kinderen, om de uitdrukking dan eens te gebruiken, de kinderen uit het huwelijk van Jefta, wordt hij verstoten. En dan staat er in vers 3, toen vlood Jefta voor het aangezicht zijner broederen en woonde in het land Tob. En ijdele mannen vergaderden zich tot Jefta en togen met hem uit. En dan zeggen we, nou, dat is een mooie... In Nederland, wil u het Nederlands horen? De Bijbel in de omgangstaal, een mooi zootje ongeregeld, heet dat in het Nederlands, hè? Hè? Ja. Tenminste, dat is zo de geschiedenis. Maar laat ik nou helemaal vooraan beginnen, hè? Beginnen we even met Jefta. Hij zal openen. Nou, zou ik zeggen, roept u maar, wie zal er openen? Wie is Jefta? We zeggen hij opent. Maar wie opent is heel gemakkelijk. Namelijk hij is... We kennen iemand die opent en niemand sluit. Dat is uit openbaring 3. En dan hebben we het over Christus. Want Christus is in de eerste plaats degene die opent met de sleutel Davids, staat er. Wacht, laat ik het maar opzoeken ook, hè. We hebben nu nog alle tijd, dus we kunnen het nu nog allemaal opzoeken. Later op de dag doen we dat allemaal niet meer. Openbaring 3, vers 7, schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Hij heeft de sleutel Davids en hij opent en sluit eventueel uiteraard de sleutel Davids. Dat is niet zo moeilijk. Dat wil zeggen dat hij bij machten is om dat koninkrijk, wat aan David en zijn zaad beloofd was, te openen. De sleutel is dan ook de sleutel van het koninkrijk. En we weten, we kennen iemand die bovendien ook die sleutel van het koninkrijk ontving. En dat was Petrus. Ja. En dat was weer in Matteüs 16. Dus het openen is in ieder geval het openen van het koninkrijk. Het begin van de heerschappij van Christus. Daar gaat het hier om. En, aan een begin, en hier bij Jefta is eveneens sprake van heerschappij. Wie zal de leiding nemen? Wie zal beginnen te strijden? Wie zal hoofd zijn over alle inwoners van Gilead? Het antwoord is Jefta. Maar daardoor is Jefta, want dat wist je natuurlijk sowieso al, daardoor is Jefta een type van Christus. Want Christus is degene die opent en niemand sluit. En nu we toch openbaring voor ons hebben. Wel, in openbaring 5 vinden we dat het lam opent. Daar vinden we namelijk het lam, staande als geslacht, die de leeuw uit de stam van Juda blijkt te zijn, daar, wordt daar zo genoemd. Dan zijn we toch weer bij het huis van David, de leeuw uit de stam van Juda, maar hij is het lam staande als geslacht en hij opent. Wie is waardig te openen? En dan ging het om het openen van het boek. Dan ging het om het openen van het eigendomspapier van, met betrekking tot deze wereld. Wie opent dat? Wie heeft de rechten op deze wereld? Wie vestigt er zijn heerschappij? En dan is het lam, oftewel de leeuw uit de stam van Juda, die het boek met de zeven zegelen opent. Dan komen we in Openbaring 15, vers 5. Openbaring 15, vers 5, waar we vinden dat de Heer Jezus Christus de hemel heeft geopend. Ja, er komt nog alles voor, dus deze dingen. Daar is de Christus die de hemel opent. En vanuit die geopende hemel zijn koninkrijk op aarde openbaart, of vestigt. Dat is dan de gedachte. En ik noem er nog even een paar. Daar hebben we nog de Hebreeënbrief, waar Christus het heilige der heiligen, dan wel de hemel der hemelen, opent. Namelijk doordat het voorhangsel scheurt. En door het scheuren van het voorhangsel was een weg vrijgekomen tot in het heilige der heiligen. En daarom de Heer Jezus Christus ging in het ware heiligdom, niet met handen gemaakt. Namelijk hij ging in de hemel zelf, in de hemel der hemelen dus. Want die heeft hij geopend. En wij zingen dat tot vandaag aan de dag nog. Ik zie een poort wijd openstaan. Dat is die poort de hemel in uiteraard. Hè? Ja, nou en dan hebben we nog... Wat dacht u van 1 Thessalonicenzen bijvoorbeeld? Christus opent de graven. En ook dat heeft te maken met het vestigen van het koninkrijk. En, hij, en zijn eigen graf wordt geopend. Waarbij ik me even in het midden laat wie dat precies deed. Want anders gaan we daarover discussiëren. Dat is de bedoeling niet. Maar in ieder geval, het wordt geopend. En dan hebben we nog een hele mooie. En daar moeten we het vandaag ook nog even over hebben. Namelijk dat van de Heere gezegd wordt dat hij de baarmoeder opent. En ook dat is hetzelfde, want dat betekent ook nieuw leven uit de dood. En dus het voortbrengen van de koning van een eeuwig koninkrijk. Dat is het altijd. En daar kom ik nog wel op terug. Want deze dochter was inderdaad, die dochter van Jefta was inderdaad de enige. De oudste. Of ze echt de baarmoeder opende, dat weet ik niet. Ik weet niet of haar moeder ook nog meer kinderen had. Maar in ieder geval wordt uitdrukkelijk gezegd, ze was alleen en ze was de enige. Dus ik concludeer daar maar uit dat zij inderdaad eerstgeborene was. En daarom wat te maken heeft met alle wetten omtrent de eerstgeborenen die in de Bijbel gegeven worden. Maar dat moeten we nog even te goed houden. Dus Jefta is degene die opent en hij is daarmee de, een type van Christus zelf die opent. Verder staat er, hij was de Gileadiet. Dat betekent dus dat hij uit deze landstreek kwam. De landstreek Gilead. En die streek wordt genoemd, hij wordt, die, dat is makkelijk, die streek wordt beschreven in Deuteronomium 3. Laat ik dat dan maar even opzoeken. Er zijn altijd mensen die het precies willen weten. Nou, Deuteronomium 3, daar staat in vers 12. Het gaat om het land, hè. Oh, Deuteronomium 3, vers 12, daar staat, ditzelfde land nu namen wij ter diertijd in bezit... van Aroer af, dat aan de beek Arnon is. Dat is hier beneden. De beek Arnon is de beek die precies in het midden van de Dode Zee uitkomt. Oostelijk wel te verstaan, dus vanuit het oosten. En Aroer is een nederzetting net noordelijk van, die, van de Arnon. Dus dat is nogal zuidelijk gelegen allemaal. Oostelijk van de Dode Zee. En er staat dus, we namen het land in bezit van de beek Arnon, van Aroer af. En de helft van het gebergte van Gilead. Dus dat is hier naar het noorden. En hier is een gebergte, dat kunt u zo op de kaart zien. En de helft daarvan werd in bezit genomen status. De helft van het gebergte van Gilead met de steden van hetzelfde gaf ik aan de Rubenieten en de Gadieten. En dat zei ik dus al net, dat daar Ruben woonde en Gad, oostelijk van de Jordaan. En dan staat er, en het overige van Gilead, en dat is dus meer noordelijk. Het overige van Gilead, mitsgades het ganse Bazan, het koninkrijk van Och, gaf ik aan de halve stam van Manasse. Dat is ook zoiets leuks, de halve stam van Manasse. Dat is iets raars, hè? Je hebt de kinderen van Jacob. Nou, Jacob zelf was eigenlijk al een halve. De halve afstammelingen van Isaac, dat was Jacob, hè? Trouwens, de helft van de afstammelingen van Abraham, dat was Isaac. En de helft van de afstammelingen van Isaac, dat was Jacob. En de helft van de afstammelingen van Jacob, waren de afstammelingen van Rachel, de tweede vrouw namelijk. En dat was dus Jozef. Maar de helft van de afstammelingen van Jozef, dat is Manasse. Hè? En daar weer de helft van woonde dus aan de oostzijde van de Jordaan in Gilead. De halve stam van Manasse, want de andere helft van Manasse woonde aan de westzijde van de Jordaan. Dus een deel van de stam van Manasse was niet overgetrokken, een ander deel wel. En genadig, hè? Ja. Nou, en dan vragen wij ons af, maar wat is er nou met zijn broer gebeurd, Efraïm? En Efraïm, die komt misschien vandaag nog aan de orde, maar dan moet ik natuurlijk wel haast maken. Want dat is pas in hoofdstuk 12. Maar goed, deze stam van Manasse woonde dus daar. En dan wordt het genoemd dat het is de ganse landstreek van Argob door het ganse baas. En datzelfde werd genoemd het land der reuzen. En dan wordt genoemd Jaer, de zoon van Manasse, kreeg de ganse landstreek van zus enzovoorts. En dan wordt het land dus verdeeld. En Gilead wordt in dat verband dus uitdrukkelijk genoemd. En het loopt in ieder geval het gebied van Ruben en Gad, bedoel ik, loopt vanaf Gilead af tot de beek Arnon, dat is naar het zuiden. En de vraag is dus waar Gilead eigenlijk ophoudt. Gilead is hier in het noorden en soms laat men het ophouden hier bij de Jabok en soms laat men het wat verder doorgaan naar beneden. Het is maar net dat schriftgedeelte je leest, want de grens daarvan is niet nadrukkelijk bepaald. En dat maakt dus ook niet zo geweldig veel uit. Maar dat is Gilead. En, we kunnen ons natuurlijk afvragen, waar komt de naam Gilead eigenlijk vandaan? En dat is veel belangrijker voor het verhaal. De naam Gilead stamt namelijk uit Genesis 31. En daar ga ik wel degelijk naartoe. Genesis 31. Waar we terechtkomen in de geschiedenis van Jacob, die zojuist 20 jaren heeft doorgebracht bij zijn oom Laban. En dan van Laban afscheid neemt en met zijn twee vrouwen en de hele rest van de familie uiteraard Laban verlaat. Hij vindt het wel welletjes. En dan vinden we dat Laban Jacob achtervolgt. Jacob was namelijk met stille trom vertrokken, zonder daar veel ophef van te maken. Hij was gewoon weggegaan. En Laban achtervolgt hem dan. En dan krijgen we hier in Genesis 31 in de eerste plaats de verzoening, de ontmoeting, maar daarmee ook de verzoening tussen Jacob en Laban. Waarna in hoofdstuk 32 volgt de verzoening tussen Esau en Jacob. Nou ja, 32 en 33 dan, maar dat is die geschiedenis. Dus eerst de verzoening tussen Jacob en Laban en daarna de verzoening tussen Jacob en Esau. En bij die gelegenheden worden er nogal wat plaatsnamen uitgevonden. En een van die plaatsnamen is Gilead, want wij vinden hier in Genesis 31 dat er staat in vers 44... Nu dan, kom, laat ons een verbond maken, ik en gij, dat het tot een getuigenis zij tussen mij en u. of tussen mij en tussen u. Toen nam Jacob een steen en hij verhoogde die tot een opgericht teken. Dat vind ik altijd leuk, want hij weet nauwelijks iets anders te doen altijd, hè. Als er een teken moet zijn, dan neemt hij een steen en hij maakt er een opgericht teken van. Hij zet de steen dus eerst overeind. Want dat deed hij in Bethel ook, hè. Weet u niet. En later de afstammelingen van Jacob, die deden dat ook nog alles bij de Jordaan in Gilgal en zo, hè. En toen maakten ze zelfs steenhopen. En zelfs op de bodem van de Jordaan gebeurde dat. En aan de andere oever van de Jordaan. Ja, goed, een opgericht teken, een steen. En van de zomer hadden we het hier over Absalom. En van Absalom werd ook een opgericht teken, een stenen teken. Een pilaar opgericht in het Koningsdal enzovoort. Dus in de gewoonte gebleven onder Israël. Er werd namelijk een steen opgericht. En laten we maar meteen zeggen, de steen is altijd een type van Christus. Welke steen het is, dat maakt niet uit. Maar de steen in de Bijbel is altijd een type van de zoon van de vader, om het eens zo te zeggen. Want het woord steen is de samentrekking van twee woorden uit het Hebreeuws, namelijk het woord vader en het woord zoon. Want vader is Ab en zoon is Ben. Dat kan ik ook niet helpen, maar dat is nou eenmaal zo. En als je die twee aan elkaar zet, krijg je Eben. En Eben, dat is de steen. Dus vader en zoon samen. Kortom, het spreekt dus uitdrukkelijk over de zoon die uit de vader voortkomt. Wel, dat is de steen. En die steen die de bouwlieden versmaad hebben, is geworden tot de steen des hoofd des hoeks. Weet je wel, de kostelijke steen, de welgefundeerde steen. De steen die de hele aarde vulde. De steen waarmee Goliath gedood werd. Dat was het vijfde steentje uit de beek. Bij David, weet je niet, die steen was dat. Het is de steen waarop Mozes sloeg en waaruit het water voortkwam. Het is de steen waarmee men gestenigd werd onder het oude verbond. Het is dus ook negatief eventueel. Welke stenen hebben we nog meer? We hebben de steen waarover gestruikeld werd. De rot der ergernis. Die steen is het ook. Nou, verder wil ik me zo gauw niet te binnen schieten. Oh ja, daar hebben we nog de steen die de dorsvloer is van Arauna. Waarop later de offers gebracht werden op het brandofferaltaar. En ik geloof dat dat weer dezelfde steen is die ze nou nog steeds vereren in de Dome of the Rock. De rotskoepel, daar is die steen nog steeds, maar het is allemaal een type van Christus. En welke zijn je? De steen die zonder handen wordt afgehouden. Maar ik had hem genoemd hoor. De steen die de hele aarde vult, zei ik. En dat is de steen die zonder handen werd afgehouden in Daniel. Hè? En het is niet te vergeten, de steen die lag voor het graf. En die werd weggerold. Dat is hem ook. Nou, zo zijn er nog een paar. Dan heb je toch al die stenen in de kleding van de hoge priester. Al die edelstenen en later natuurlijk weer al die edelstenen bij het Nieuwe Jeruzalem en zo. Dat maakt eigenlijk niet uit. De steen is gewoon Christus, dat is het, hè. Nou, en hier wordt de steen dus opgericht en dat is dus een beeld van de opstanding van Christus. En daarom, dus hier wordt het geloof ik niet gedaan, maar soms wordt de steen dan ook nog gezalfd ook. Dat was in ieder geval in Bethel zo. Want de opgerichte steen is een beeld van de opgewekte Christus. En de Christus is de gezalfde. Dus wordt de steen recht opgezet en gezalfd met olie. Dus heel gewoon. Ja. Het is een beeld van de opstanding. Nou. Dus Jacob nam een steen. Hij verhoogde die tot een opgericht teken. En Jacob zeide tot zijn broederen. Vergaderd stenen en ze namen stenen en maakten een hoop. Dat is leuk, hè. Eerst één steen en daarna nog een heleboel meer stenen. En dan zijn we weer in het Nieuwe Testament terecht. We hebben één steen, één vastgefundeerde steen. En die heeft te maken met de bouw van een geestelijke tempel. Maar ook wij zelf worden als levende stenen gebouwd tot een woonstede Gods. En daar ziet u, de opgewekte Christus is de eerstgeborene onder vele broederen. Hij is die ene steen. Niet Einstein, maar Einstein. Ik zeg het met opzet, want Einstein is natuurlijk wel een typisch Joodse naam. Eén steen. Het is de naam van de Messias. Ja, ja. Eén steen. Ja. Maar er is er één, maar daarna zijn er nog een heleboel die eraan toegevoegd worden. Want zo werd de tempel trouwens ook gebouwd. Eén steen waar een heleboel aan toegevoegd werden. Vandaar dat we tot vandaag de dag het gebruik kennen van het leggen van de eerste steen. Dat komt daar vandaan hoor. De eerste steen is Christus en de andere stenen zijn allen die in Christus zijn. En zo vinden we het hier. Eén steen zet Jacob op en hij zegt, en nou moeten jullie de rest halen. Want er moet meer aan toegevoegd. Ieder draagt zijn eigen steen bij. Alleen dat steen blijkt gewoon zichzelf te zijn, hè? Iedereen brengt zichzelf. Dat is het. Stelt zijn lichaam tot een goden welbehagelijk offer. Dat is de gedachte. Nou. Ze namen stenen en maakten een hoop stenen dus. En ze aten al daar op die hoop. Dat is Zo, als je iets van typologie weet, is het zo duidelijk. Die stenen worden bij elkaar gezet tot één geheel. En dan gaan ze daar bovenop zitten eten. Want het eten is precies hetzelfde als het bij elkaar zetten van al die stenen. Namelijk, het is het uitdrukken van gemeenschap. Men heeft deel aan dezelfde tafel. En al deze stenen hadden deel aan die ene oorspronkelijke steen die Jacob daar neergezet had. Nou, dat is het. Dus het is een uitdrukking van gemeenschap. En die hele steenhoop is een uitdrukking van Christus en allen die in hem zijn. Allen die door hem verlost worden. Ongeacht of je dat nou op Israël van toepassing wil brengen of op de gemeente. Dat heeft er niet zoveel mee te maken. Het gaat om dat principe. Want op beide is het van toepassing. Maar dat hangt er vanaf waar het allemaal voorkomt in de Bijbel. Goed, ze namen de stenen en maakten een hoop rondom die ene steen. En ze aten al daar op die hoop. En Laban noemde hem Jegar Sahaduta. Waarvan ik ook niet weet wat het betekent. Maar Jacob noemde dezelfde Gilead. Toen zeide Laban: deze hoop zij heden een getuige tussen mij en tussen u. Daarom noemde men zijn naam Gilead. Jacob noemde hem Gilead. Maar Laban vond het eigenlijk uit, hoewel hij een andere naam gebruikte. Want Laban zei: deze steen zij een getuige tussen mij en u. Want Gal, dat is het begin van de naam Gilead. Gal betekent dat het een hoop is, een hoop stenen. Gal staat eigenlijk gewoon voor vorm. Wat het precies is, maakt niet uit. Het is een massa bij elkaar. Welke vorm het precies heeft, doet er ook niet toe. Maar alles wat gestalte aanneemt, heet Gal. Of geel, of gol, dat kan allemaal. Dat maakt niet uit. En dan volgt daarop het woord at, of et, maar at wordt het meestal uitgesproken. En at is de getuige. Ja, at betekent getuige, ja. Er zijn mensen die mooie namen dragen, merken we wel vandaag, hè. Ab en Ben en at. Nou. Dus Gilead betekent letterlijk de hoop, die steenhoop dus, de hoop, namelijk de getuige. Of de hoop van de getuigen, maar het is maar wat je ertussen wil zetten. Het is een hoop en hij getuigt. En de bedoeling is dat die steenhoop zou getuigen van het verbond, van de overeenkomst die Laban en Jacob gesloten hadden. Dat is de gedachtegang. En er staat er meteen achteraan, vers 49. Vers 48 staat: daarom noemde men zijn naam Gilead. En 49, en Mispa, omdat hij zeide dat de Heere opzicht nemen. Want Mispa betekent dat het een uitkijkplaats is. Maar dat zei ik al. Dat de Heere opzicht nemen tussen mij en tussen u. Wanneer wij de een van de ander zullen verborgen zijn. En dan komen we aardig in de buurt. We vinden dus dat Gilead zijn naam ontvangt van het verbond tussen Jacob en Laban. Maar die twee gaan uit elkaar. Ze verbergen zich voor elkaar, ze zullen van elkaar verborgen zijn, maar wat overblijft is die landstreek Gilead, en meer speciaal wat overblijft is die bergstenen, want daarnaar is het land genoemd, dus hè, Gilead, die bergstenen, en zo is het precies, want als we praten over het verbond wat God heeft met de mensheid, dan moeten we zeggen, daar is weinig van te zien, van die mensheid merken we niks en van God merken we weinig, maar daartussenin vinden we wel degelijk vandaag aan de dag die hoop stenen, zal ik maar zeggen. Wat voor vorm het precies is, dat weten we ook niet, maar het is in ieder geval die ene steen en al die andere stenen daarbij, namelijk Christus en allen die in hem geloven, die met hem verbonden zijn. En ze vormen één geheel, ze eten van dezelfde tafel, dus ook enzovoorts. En dat wordt aangeduid als Gilead, zodat het in ieder geval voor de hand ligt om Gilead in verband te brengen. Op zijn minst met de tegenwoordige bedeling van de verborgenheid. En dus met de gemeente. En de verzameling Israëlieten later op deze plaats drukt inderdaad uit de verzameling van de gelovigen. Allen die tot de Heer gekomen zijn. Maar u ziet dus dat de naam Gilead en Mispa beide hun oorsprong vinden in deze geschiedenis van Laban en Jacob, die met elkaar verzoend worden. En verder is het dan zo, en dat volgt hier dan op, dat de naam Gilead gegeven wordt aan een van de zonen van Manasse. Maar ja, die halve stam van Manasse woont daar ook. En daarom is het niet zo gek dat een van die zonen van Manasse deze naam draagt. De vraag is echter of Jefta direct de kleinzoon is van Manasse. En ik ben geneigd te zeggen dat hij dat niet is, want het lijkt me erg onwaarschijnlijk. Ik kom een beetje in de knoei met de tijdrekening. Of die mensen moeten allemaal wel heel erg oud geworden zijn. En dat kan natuurlijk ook wel, hoor, dat is ook zo'n probleem niet. Maar het wordt eigenlijk in het midden gelaten. Bovendien, we kennen uit de Bijbel nog meerdere mensen die dezelfde naam dragen. Dus dat blijft een beetje moeilijk. Maar in ieder geval mag je concluderen dat Jefta dus afstamt van Manasse. Jefta is van Gilead. En Gilead is van, ik zei het niet goed, ik sloeg er één over. Jefta is van Gilead en Gilead is van Machir en Machir is van Manasse. En u vindt dat in nummer 26. Maar in ieder geval is Jefta dus afkomstig uit de stam van Manasse. En Gilead is er ook uit afkomstig. Of deze Gilead echt de kleinzoon is rechtstreeks van Manasse, dat is nog de vraag, maar dat maakt verder niet uit. Hè? Hij zit in ieder geval in diezelfde lijn. Overigens, de naam van Laban, die we tegenkwamen, die heeft een hele mooie betekenis, want Laban betekent wit. De naam Laban houdt een verband met Levona, namelijk wierook. Het houdt een verband met het hart, het woord voor hart. Lep of lijp. Laban, dat is het hart. Dus het hart en dit wit hebben wat met elkaar te maken. En dan weet je meteen wat Laban uitbeeldt. Want Laban staat voor reiniging en voor verzoening. Dat is ook de plaats waar Jacob zijn echtgenoten vandaan haalt. En Laban is dus feitelijk een type van God zelf. Van de schepper. In verband met de oude schepping weliswaar, maar het is God wel degelijk. En hij, van hem komt de bruid, zo u wilt. Maar van hem komt alles wat de Heer Jezus ontvangt. Dus uiteraard Gods eigendom wat gegeven wordt aan de Zoon van God. De Zoon van God is immers de erfgenaam van God. Dat betekent dat al wat Christus ontvangt, ontvangt hij van de Vader. En in dit geval blijkt die vader dan schoonvader te zijn, die Laban. Maar dat maakt niks uit, want in de Bijbel is dat ook gewoon vader. Maakt geen enkel verschil. En Laban spreekt dus uitdrukkelijk over verzoening. Vandaar wit. Het heeft te maken met het hart, want verzoening komt door op grond van geloof. Onze harten worden gereinigd, wit gemaakt, door geloof. En wierook is dan het resultaat, dat is ook wit. Want wierook is dan de lieflijke geur die weer uit het hart opstijgt naar God. Hoe je dat allemaal zo snel moet opschrijven, dat zou ik ook niet kunnen vertellen. Goed, dus we gaan dan weer terug naar Richter 11 vers 1. We schieten al aardig op. Dan staat er vervolgens dat hij was hoerenkind. En dan breng ik hem meteen in verband met Boas. Boas, dat is een man die me nog vers in het geheugen ligt, omdat ik er nog om de 14 dagen over spreek, ook op deze plaats. Boas namelijk, uit de geschiedenis van Rut, was ook een hoerenkind. Zo staat het er niet, maar er staat gewoon dat dat zijn moeder was Rahab. En Rahab wordt in de Bijbel altijd genoemd Rahab de hoer. Ik weet niet of het zo'n aardige aanduiding is, maar het is in ieder geval troostrijk. Nou, niet voor Rahab misschien, maar ja, ik bedoel het echt heel serieus. Dat betekent dat er voor anderen die in dezelfde zonde gevallen zijn ook hoop is. En dat bleek ook wel in de dagen van de Heer Jezus. Zie? Maar het was Rahab de hoer. Wiens geloof, die zelfs als geloofsheld genoemd wordt, niet alleen in Hebreeën 11, maar ook Jacobus, hè? Jazeker. Wordt gesproken over de werken van Rahab de hoer. De werken des geloofs dus, van Rahab de hoer. Dan markeerde van alles aan haar, maar in ieder geval geloofde ze. En dat vind ik een aardige troost. Dat is toch tot troost voor de gelovigen ook. Aan ons mankeerde ook van alles. Maar ze was in ieder geval een gelovige. Maar waarom wordt het zo speciaal genoemd? Wel om de eenvoudige reden dat de hoer niet alleen de uitbeelding is van Israël. Waaruit ook de zaligheid voortkomt. De zaligheid is uit de Joden. Maar het Joodse volk wordt genoemd Odi hoer in de Bijbel. Een overspelig geslacht enzovoorts. Maar daar komt de zaligheid uit voort. En zo is het ook duidelijk dat in Matthäus 1 deze Rahab ook onder andere genoemd wordt. In de geslachtslijn van de Heer Jezus. Want uit Rahab werd Boas geboren en uit Boas werd Edom geboren. Obed, ik zeg Edom. Maar ik moet zeggen Obed, maar we kennen ook iemand die heet Obed Edom. Maar dat is ook moeilijk te maken. Hè? Dus uit Boas werd Obed geboren. En uit Obed werd David geboren. En uit David werd de zoon David geboren. Christus dus.
Hè?
Ik sla Jesse over. Ja, uit Obed werd Jesse geboren. Isaïe of Jesse, ja, inderdaad, ja, bedankt. En uit Jesse werd David geboren en uit David werd de Christus geboren. Ik val in dezelfde fout die de Bijbel ook maakt, alleen is dan geen fout, hè. In Matthäus 1 worden namelijk ook diverse namen overgeslagen. Maar goed, ik deed het niet met opzet, ik gaat er gewoon in. Maar gaat er dus om dat de Heer Jezus zelf geboren werd uit onder andere Rahab, die de hoer genoemd wordt, en meer in breder verband. Hij werd geboren uit Israël, die hoer genoemd werd. En nog beter, hij werd geboren uit de mensheid, uit deze tegenwoordige wereld. Hij werd daaruit voortgebracht, uit Adam namelijk. Hij is de zoon van Adam. Maar de hele schepping wordt beschouwd als hoer. En de situatie van Israël, die zo duidelijk is, die is illustratief voor de positie van de hele schepping, die als vrouw staat, of vrouwelijk staat ten opzichte van de schepper, namelijk God zelf. Maar toch wordt deze overspelige wereld gebruikt om de Christus voor te brengen en daarmee zelfs een nieuwe schepping voor te brengen. Zodat de zaligheid wel degelijk voortkomt uit de overspelige vrouw, ongeacht wie je daaronder verstaat. En daarom is het niet zo gek dat we hier Jefta hebben als type van Christus en hij wordt genoemd hoerenkind. En we vinden aan de andere kant, in Rut vinden we Boas, die uit Rachel de hoer afstamt. Van Boas staat, hij was een man geweldig van vermogen. En hier staat van Jefta, hij was een strijdbare held. En ik dacht dat er een duidelijk verband tussen zat. En beide geschiedenissen spelen zich af trouwens in de dagen van de Richteren. En dan heb ik nog een paar van dit soort situaties overgeslagen. Want we kennen wel nog de geschiedenis van Juda en Tamar en wat daaruit geboren werd. Dat is allemaal zo fraai niet. Maar in ieder geval wijst het uitdrukkelijk op de komende verlosser die uit een overspelig geslacht zal worden voortgebracht. Maar die desalniettemin de verlossing tot stand brengt, een nieuw leven brengt. Dan komen we weer even verder. Daar staat, Gileads huisvrouw baarde hem ook zonen. En dat betekent dus inderdaad dat Jefta geboren werd uit een vrouw die niet Gileads huisvrouw was. Dat was een buitenechtelijk kind. Maar dan staat er, Gileads huisvrouw baarde hem ook zonen. En de zonen deze vrouw groot geworden zijn, stieten Jefta uit. En zeiden tot hem, gij zult in het huis onze vaders niet erven. Het is net alsof ik weer in Genesis 1 zit, bij Isaac en Ismaël. Want de zoon van de slavin zal niet erven met de vrije enzovoorts. En drijft dan de slavin en haar zoon uit. En zo, hè? Nou, zoiets vind je dus hier ook. Jefta wordt uitgedreven uit zijn familie. Want gij zijt een zoon van een andere vrouw. Dat was Ismael trouwens ook. En dan staat er, toen vlood Jefta voor het aangezicht zijner broederen. Dat wil zeggen, hij ging niet de strijd aan, maar hij ging inderdaad gewoon weg. Hij legde zich daarbij neer. Dat is heel merkwaardig. Want daardoor schaart hij zich in de rijen van al die andere gelovigen die allemaal gingen, stuk voor stuk, uit hun land en uit hun maatschap en uit hun vaders huis en zo. En dat deed Jefta dus ook. Hij trok zich terug van zijn familie en het staat, hij woonde in het land Top. En dan denkt u, hij heeft daar heel wat afgetopt, daar in het land. En dat is dan niet zo, want Top betekent dat het land goed was. Tof, zeggen ze in Jiddisch. Het was dus een tof land. Het land was tof, dat staat er gewoon, hè. Het was een goed land. Daarom had u zelf ook kunnen bedenken dat het dus in het noorden was. Want in het noorden is het goed en in het zuiden is het weer slecht. Dat is altijd, want naar boven is het goed en naar beneden is het vernedering uiteraard. En het land Top, dat wordt dan geacht hier ergens te liggen. Zo'n beetje ten oosten of zuidoosten van het meer van Genezaret. Dan wel de zee van Galilea. Want van Tiberias was je toen nog niet. Dat kwam pas later. Maar goed, in ieder geval, in een noordelijker gelegen landstreek. Daar ging hij naartoe. En hij trok zich daarin terug. En ik ga eerst zoveel mogelijk verder, opdat ik later de diverse details van de typologie in een wat breder verband in één keer kan vertellen. Want het is nu nog een beetje moeilijk, dus ik laat het nog even liggen. Maar ik kom er vanzelf op terug. Dan staat er vervolgens, er staat er in vers 3, hij ging naar het land Op en ijdele mannen vergaderden zich. Dat waren geen mannen die alle dagen voor de spiegel stonden. En zo. Maar ijdele mannen wil zeggen dat het lege mannen waren. Ijdel is leeg. En dat betekent dat ze toch niks te doen hadden. He? Het waren mannen... He? Zoals wij, zeg ik altijd, maar wij hebben ook niks te doen. En daarom komen we hier gewoon gezellig bij elkaar. In alle vrijheid. Want dat is het inderdaad. Het waren ijdele mannen. Het waren namelijk mannen die gerust hebben van al hun werk. Dat is het. Zij vierden namelijk alle dagen Sabbat en ze liepen dus wat vooruit op Romeinen 14. Want daar staat de een acht de ene dag boven de andere en de ander acht al de dagen. En deze mensen achten alle dagen, voor hun was het alle dagen Sabbat. Zij rusten van hun werk en ze hadden verder niks te doen. En dan zeggen wij schande, want je moet toch je talenten ontwikkelen en je moet toch een goed rentmeester zijn over wat je van de schepper hebt meegekregen enzovoorts. En dat kan wel zo wezen, maar dat is niet de Bijbelse gedachte. De Bijbelse gedachte is in de eerste plaats dat wij zouden rusten van het werk. Ja, ja. Want werk is... Laat ik dat eens een keer verklaren. Werkers in de Bijbel werken om loon. Dat is werk. En zolang men er niks voor krijgt en er ook niet wat voor wil hebben, heet het ook geen werk. Dat wordt gezegd in Romeinen 11... Daar staat dat de verkiezing is naar de genade. De verkiezing is naar de genade en niet naar werken. Want als de verkiezing naar werken is, dan is het geen genade meer. En als het naar genade is, dan is het werk geen werk meer. Want werk is werken om loon. En als men dus loon ontvangt, is het loon op grond van werk. Begrijpt u? Werk is dus inderdaad werken om loon. En als de Bijbel zegt dat we daarvan zouden rusten, dan betekent het niet dat we daarna niks meer doen, maar dat betekent het alleen dat we er niks meer voor verwachten. Of niks meer van verwachten. Dat we niet meer bezig zijn om wat te verdienen, maar dat we doen om niet, om eens een tamelijk onbekende Nederlander aan te halen voor deze gelegenheid. Ik zal niet zeggen wie het was. Doen om niet, noemt hij het. Maar in de praktijk betekent het gewoon het niet werken, maar alleen maar doen. Doen wat de hand vindt om te doen enzovoort. En dat is wat gezegd wordt tot de gelovigen. Dat hij alle dingen zou doen zonder murmureren en tegenspreken enzovoorts. Kortom, doen zou wat de Heer hem ingeeft. En daar blijft het dan bij. Niet om daar loon voor te ontvangen. Maar, in tegendeel, zonder iets te verwachten. En dan zou blijken dat de Heer toch beloont. Alleen niet hier, maar in de toekomst. En dan zal ook blijken dat wat er door het lichaam geschiet is niet gedaan werd door onszelf. Maar door de Heer Jezus Christus. En daarom zingen wij dat lied ook, als ik mijn kroon die hij zal geven aan zijn voeten nederleg, enzovoorts. Hè? Want dat is wat wij doen, ons loon weer leggen aan zijn voeten, de wetenschap, dat hij het door ons gedaan heeft. En dus bleek het toch genade te zijn en niet werk. Want werk is om loon. Nou, dat deden deze mensen niet, ze hadden ongetwijfeld wel wat te doen, maar ze werkten niet. Ze waren ijdel. Ze waren, ja, weet ik veel, werkeloos zeggen we dan. We vinden dat dan negatief. Ik vind het helemaal niet negatief. Ze hadden gerust van hun werken. Want rust die elke keer genoemd wordt in verband met de Sabbat, betekent niet dat men niks mag doen, maar het betekent dat men ophoudt ergens mee. Men houdt namelijk op met werken. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen om te verdienen. En de 7e dag mag je wel wat doen, maar niet om er wat aan te verdienen. Dat is de gedachtegang. En we zijn genadig, wij hebben dat allemaal omgedraaid tegenwoordig. In onze christelijke beschaafde wereld hebben we dat helemaal anders gemaakt. Dan zeggen we 1 dag zult gij rusten. Het begint niet met 6 dagen zult gij arbeiden, maar het begint met 1 dag zult gij rusten. Want de zondag is de eerste dag der week. Hoewel je het in de meeste agenda's en kalenders niet meer kunt zien, want ook dat heeft men inmiddels veranderd. Maar de zondag is de eerste dag der week en we zeggen 1 dag zult gij arbeiden, zult gij rusten. En 5 dagen zult gij arbeiden van, ik meen, 38 uur inmiddels. En wat je dan zaterdags moet doen, dat wordt in het midden gelaten. Dus ik bedoel maar, er is van die wet inderdaad niet zo geweldig veel meer overgeleven. Hè? Maar nog net iets te veel. Hij had namelijk helemaal moeten verdwijnen. Dat was het verhaal. Wij leven alle dagen uit rust vanuit de eerste dag de week. Voor ons zijn alle dagen gelijk. En niet eens Sabbat, maar zelfs alweer een dag later. Voor ons is het allemaal zondag. Hè? Een totaal nieuw begin. We hebben al gerust van ons werk. Maar dat is al even geleden. En zo is het met deze mannen ook. Ze waren ijdel, ze waren leeg, ze hadden niks anders te doen. En ze vergaderden zich tot Jefta en togen met hem uit. We hebben hetzelfde, we waren er straks even in Gilead samen met Laban en Jacob. En toen bleek dat daar 1 steen werd neergezet. En daarna werden er een heleboel andere stenen bijgezet. En hier vinden we, hier gaat er één uit en daarna gaan er nog een heleboel meer uit. Dat is hetzelfde verhaal. De een is een type van Christus en de andere zijn een type van hem die de Heer Jezus Christus volgen. En wie Christus volgt, volgt hem buiten het huis, het huis uit. Het huis uit, dat komt trouwens nog straks. Hoofdstuk 11. He? Maar ze gaan met hem het land uit. En zij vluchten dus met z'n allen buiten de lege plaats. En dan zijn we terug bij een heleboel andere geschiedenissen in de Bijbel. Want daar is de geschiedenis, en niet eens alleen de Bijbelse geschiedenis, vol van dit soort aangelegenheden. Van categorieën, groepen van mensen die zich plaatsen buiten de maatschappij. Buiten deze wereld. En die elders een eigen gemeenschap vormen. Helemaal apart. Ja, ik denk bijvoorbeeld aan David, die ook vervolgd werd. Dat was ook zoiets, hè. David was ook een strijdbare held trouwens. En hij had ook een heleboel strijdbare helden. Maar David werd ook verdreven uit het land en hij ging naar de spelonk van Adullam. En tot hem verzamelden zich alle man die een schuld had enzovoorts. Allen die in de maatschappij ook niks te zoeken hadden. Omdat de maatschappij hen tegen was. Om wat voor begrijpelijke reden dan ook, want daar gaat het niet om. Of omdat ze gewoon in die hele maatschappij toch niks te doen hadden. Want dan kun je er ook niet zo goed uitgaan. Want zo prettig is het er ook niet, hè. En dan ga je er dus uit. Nou, in dit geval was het naar de spelonk van Adullam. En vergis je niet, de spelonk van Adullam is gewoon één grote steen met een gat erin. Nou ja, het is een berg met een grot. Maar dat is hetzelfde. Dat is gewoon een steen met een gat erin. Men schuilde in de steenrots. Zie? Wat Mozes ook deed, hè. Schuilen in de spelonk, in de rotspleet. Toen de Heer hem voorbij ging. Maar hier vinden, ik noem nou even David, want daar is David zelf. En een heleboel andere mensen die tot hem uitgingen. En die later dus ook met hem verheerlijkt werden. Want die jongens hadden het toch goed bekeken. Die gingen uit met David om later minister te worden van weet ik wat voor allerlei situaties allemaal. Maar dat is wel gebeurd. Hè? Ze waren eerst paria's buiten de maatschappij geplaatst. Maar later deelden ze het koningschap met David. Dat is wat er gebeurd is. En we kennen nog zo'n situatie. Ik denk aan, de bekende is maar, die van Jozef in Egypte. Die uitging en die in de gevangenis terecht kwam. Dan sta je ook buiten de maatschappij. Hè? Ach, die gevangenis zal in dit geval een gemetseld stenen gebouw zijn. Of tichelstenen, maar het maakt niks uit. Het komt op hetzelfde neer. En daar is Jozef in die gevangenis. En met hem zitten daar nog een heleboel andere mensen. Schenkers en bakkers en zo, weet u wel. Maar daar hebben we het nou even niet over. Maar er zitten allerlei mensen met hem in die gevangenis. En Jozef zorgt voor hen. Zoals Jefta zorgde voor de mannen die bij hem waren. En zoals David zorgde voor de mannen die bij hem waren. En ik denk soms ook aan Ali Baba en de 40 rovers. Maar ik weet niet of dat wel verantwoord is. En dan hebben we nog Robin Hood. En hè, in de dagen van Richard Leeuwenhardt. En wie hadden we ook nog meer? De Rode Pimpernel. Maar dat boek heb ik nooit gelezen. Maar dat ging daar ook over, geloof ik. Kortom, het is een bekend gegeven. Dat komt nogal eens voor in de Bijbelse geschiedenis, maar daarbuiten ook dat mensen toevlucht zoekt tot iemand die het juist niet vergebracht heeft in de maatschappij, maar die nog veel grotere moed gehad heeft om er zich naast te plaatsen. Dat is het verhaal. Zie. Nou, en daar ga ik verder niet meer op in, maar u weet hoe het met al deze mensen afliep. Jozef werd onderkoning van Egypte en David werd koning en Jefta werd ook, nou niet koning, maar hij werd wel tot een hoofd over de inwoners van Gilead. Ze werden wel verheerlijkt en dan hebben we het nog niet eens over degene die bij Paulus in de gevangenis zaten, eerst in zijn schip met 276 man. U kent het verhaal misschien langzamerhand, want dat heb ik ooit uitgelegd bij de geschiedenis van Jona. Ja, ook daar naar bij komt, dat neemt hij de banden van Jona en dan komt hij er wel weer tegen. Hè? Nou, dat is toch voldoende. Zo is dat. Daar komt het in voor, in elk geval. En dan hebben we het over degene die bij Paulus in de gevangenis zaten in Rome gewoon. Allen die tot hem kwamen daar en zich door hem lieten onderwijzen in het Koninkrijk Gods. En daar horen wij onder andere ook bij. Want Paulus in de gevangenis schreef zijn brieven en hij schreef daarin over onze situatie. Namelijk dat wij gevangenen zijn in Christus. Maar dat Christus de gevangenis gevangen genomen heeft. En die mensen die in die gevangenis zitten gaven geeft zoals Jozef ook gaven gaf aan degene die bij hem in de gevangenis zaten. Zo zit het gewoon. Er is heel niks moeilijks aan, al wordt het meestal veel moeilijker gemaakt. Hè? Er is niks moeilijks aan. Dus Efeze 4, over Christus, die de gevangenis gevangen genomen heeft en degene die daarin zit inderdaad gaven geeft. Namelijk sommigen tot apostels, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Hè? Dat verhaal is dat. Hè? En zo gaf Jozef gaven in zijn gevangenis. En David deelde zijn posities uit aan degenen die met hem in Adullam waren. En dan hebben we nog de Heer Jezus, die ook maar buiten de maatschappij stond. En bij wie en met hem meegingen zijn discipelen. En aan die discipelen, werden ook posities beloofd in het toekomstige koninkrijk. We vinden allemaal dezelfde gedachten. Ik zal er nog een paar vergeten zijn, uiteraard. Maar we laten het hier maar even bij, hè? En dan gaan we verder. Het geschiedde vers 4 na enige dagen dat de kinderen Ammons tegen Israël krijgden. Dus dat wil zeggen, Jefta zit met wat ongeregeld. Zit hij in het noorden, in het land Tof. Hij heeft het daar goed. Dat is best een goed land, een tof land. En intussen in het zuiden, de streek waar hij vandaan kwam, Mispa en Gilead. En zo, daar brak de oorlog uit. Dat is de gedachte. En zo geschiedde het, als de kinderen Ammons tegen Israël krijgden, dat de oudsten van Gilead heen gingen om Jefta te halen uit het land van Tof. Want er was niemand die het volk kon leiden, en toen was er natuurlijk iemand die zei, ja, ik weet wel iemand, maar ja, die hebben we er kort geleden uitgegooid, hè. Dat is die Jefta, weet je wel, die ken je vast nog wel, Jefta van Gilead, weet je wel. Die, nou ja. Hè? Ja, joh, jullie kennen hem. Goed, nou, ze gingen dus naar hem toe om hem te halen. Toen hadden ze ineens iemand nodig en ze zeiden tot Jefta, kom en wees ons tot overste, opdat wij strijden tegen de kinderen Ammons. En Jefta zeide tot de oudste van Gilead, ja, wat zou je nou zeggen? Hij zegt natuurlijk, hebt gij lieden mij niet gehaat en mij uit mijn vaders huis verstoten? Waarom zijt gij dan nu tot mij gekomen, terwijl gij in benauwdheid zijt? Jullie moesten mij toch niet? Verandert daar dan wat anders in benauwdheid komt? En wij zeggen, ja natuurlijk verander dan. Dan veranderen alle dingen. Maar het zou niet mogen natuurlijk, hè. Want hij werd verworpen vanwege zijn afkomst. En zijn afkomst is niet veranderd doordat zij in benauwdheid komen natuurlijk. En vandaar dus de vraag. En dan de oudste van Gilead zeide tot Jefta, daarom zijn wij nu tot u wedergekomen dat gij met ons trekt en tegen de kinderen Ammons strijdt. En gij zult, oftewel namelijk gij zult, tot hoofd zijn over alle inwoners van Gilead. Dus ze hebben hem vroeger uitgestoten. En je kunt natuurlijk ook zeggen, nou komen wij erop terug. Want we hebben je vroeger uitgestoten uit de familie. Maar nu willen we graag dat je het hoofd wordt over het hele volk. Nou ja, alle inwoners van Gilead dan. Toen zeide Jefta tot de oudste van Gilead, zo gij lieden mij wederhaalt om te strijden tegen de kinderen Ammons en de Heere hen voor mijn aangezicht geven zal, zal ik u dan tot hoofd zijn? Hij vraagt het nog even speciaal. Is dat zo als ik dat doe? En de oudste van Gilead zeide tot Jefta, de Heere zij toehoorder tussen ons, indien wij niet al zo naar uw woord doen. En zij roepen dus Jehovah aan. En dat sluit aan bij het voorgaande hoofdstuk. Zij roepen de Heere aan als getuigen. Net als bij Laban en Jacob in de tijd in Gilead. Ze roepen de Heere aan als getuigen. En dan staat er al, zo ging Jefta met de oudste van Gilead. En het volk stelde hem tot hoofd en overste over zich. En Jefta sprak al zijn woorden voor het aangezicht des Heeren te Mispa. Zodat maar duidelijk blijkt dat Jefta uitdrukkelijk een gelovige is. Ongeacht wat hij dan verder allemaal uitvoert, want daar weten we toch niks van. Maar hij spreekt al zijn woorden voor het aangezicht des Heren te Mispa, op de plaats waar eens Jacob, hun stamvader, voor het aangezicht des Heren sprak. En de Heren en een beeld en een opgericht teken maakte wat wees op de opgewekte Christus. Maar deze Jefta roept diezelfde Heer aan. En Jefta zal blijken zelf een beeld te zijn van de Heer die het volk verlost van de vijand. Maar daarover hebben we het weer een andere keer. Namelijk in onze volgende bijeenkomst.